De tekstwoorden voor dit avontuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit Jesaja 7 en daarvan het 13e en 14e vers. Jesaja 7 vers 13 en 14. Daar spreekt het woord des Heren aldus: toen zeide hij, hoort gij lieden nu, gij huis van David? Is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijnen God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een zoon baren, en zijn naam Immanuel heten. Tot zover. Overdenken wij in de eerste plaats het teken versmaad. In de tweede plaats het teken toch gegeven. En in de derde plaats het teken is nog gebleven. Wij hebben verleden week stilgestaan bij het laatste gedeelte van vers 9. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. En we hebben iets gehoord van de omstandigheden waarin Agas, de zoon van de godvrezende koning Jotam, de omstandigheden waarin hij verkeerde, hoe hij de wegen van zijn vader verlaten had en het gruwelijk maakte te Jeruzalem en onder de inwoners van Juda. Overal voerde hij in korte tijd, bij het begin van zijn regering reeds, de afgoderij in. En ook de tempel des Heren ontzag hij niet. Daarboven bedreef hij dit gruwelstuk dat hij van zijn kinderen nam en aan de vuurgod Moloch opofferde. Het was een vreselijke tijd waarin diegene die de Heere vreesde zekerlijk in benauwdheid en grote zorgen hebben verkeerd. Want wat zijn godvrezende vader onder de gunst des Heere het volk had voorgeleefd, werd door deze zoon in de kortst mogelijke tijd uitgewist en verdorven. Hoewel de Heere bij monden van de profeet en van anderen zeker tot hem gesproken heeft. Dan hebben we gehoord dat toen is er benauwdheid gekomen, want Rezin van Damascus en Peka van Israël Ephraim hebben zich samen verbonden om Jeruzalem en Juda om het van de aarde weg te vegen. En om kwaad te doen tegen Jeruzalem. En die verbonden legers, die hebben besloten om gezamenlijk dit werk uit te voeren. En toen hebben we gehoord dat grote wonder dat de Heere nu op die kruising van wegen deze Agas confronteert met zijn eeuwige barmhartigheid. Want de profeet moet hem boodschappen en zeggen: wees niet bevreesd vanwege die rokende staarten. Ze smeulen nog wat na. Maar Rezin zal het hoofd van Damascus en Peka van Samaria zijn. Je hoeft je geen zorg over te maken. De Heere zal het doen. Alleen toen kwam het woord: indien gij niet gelooft, zo zult ge niet bevestigd worden. Zo zult ge, al zal God dit gevaar afwenden, zekerlijk uitgerukt worden uit uw plaats. En toen hebben we iets gehoord van dat grote wonder, dat hoewel de raad des Heren bestaat tot in eeuwigheid, nochtans God zo laag afdaalt tot zulke vloekwaardige schepselen, om ze nog zijn woord te doen horen. zodat wij met alles praten van verontschuldiging. Eenmaal op 1000 vragen geen antwoord zullen kunnen geven. En dat de Heere gezegd heeft, indien in Sodom de krachtige schiet waren die onder u geschiet zijn, ze zou gebleven zijn tot op deze dag. Nu gaat het welbehagen Gods, gaat voort, ongetwijfeld. En de ontzaglijke inhoud van de bediening van Jesaja maakt het hart deze volks vet. Sluit hun ogen en hun oren. Gaat ook door. Maar nochtans hebben we gehoord dat veel spreken over verantwoordelijkheid van een mens heeft geen grond. Maar waar de rechte bediening van het woord komt en van Gods genade, daar wordt juist de ontzaglijke ernst daarvan gehoord. Want wanneer een mens in een verkeerd evangelie, waar het evangelie tot een werk gemaakt wordt, wat afhangt van de krachten van een mens, en waarbij men dan ook nog spreekt van verbond en van wat wij moeten, wanneer die mens, heb ik toen gezegd, zich niet onderwerpt, dat is natuurlijk erg. Ja. Als die alle banden verbreekt om deze wereld in te gaan. Maar dat is nog niet zo erg. Maar wanneer wij verkeren onder de verkondiging van dat eeuwig verbond waarin God zichzelf heeft verplicht tot alles. En de zondaar tot niets. Dan voel je wel aan hoe ontzaglijk dat het is. Als een mens onder zulk een bediening ten verderve gaat. Dan zal ook eenmaal wel blijken waartoe zij ook gezet zijn. Maar het zal ons niet kunnen baten ter verontschuldiging. Want de Heere zal zeggen, wat heb ik aan mijn wijngaard niet gedaan? En wij zullen geen antwoord weten. We zullen dan niet kunnen zeggen van, ja, maar ik heb het niet geweten. Ik kon het niet. Zullen we niet kunnen zeggen? Want dan zal de Heere zeggen, ik heb u toch juist verkondigd dat gij niets kon. Maar gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Zo zien wij dat onnaspeurlijke verband, maar we kunnen niet naspeuren. Dat het eeuwige welbehagen Gods zekerlijk volvoerd wordt. En er geen klauw achterblijft. Maar we zien ook dat de mens der zonde zijn eigen graf graaft. Zijn eigen vervloeking uitwerkt. Zijn eigen weg kiest tegen Gods weg. Waarom Paulus en Stefanus konden zeggen, gij hebt de raad God tegen u verworpen. En gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, alzo ook mij. Gij. Daarom hebben we gezegd, die zoetsappige manier van wanneer ouders ten aanzien van hun kinderen. Och ja, zo was ik zelf ook. Ik had ook geen zin om naar de kerk te gaan. Ik had ook geen zin om naar de catechisatie te gaan. Ik kan het eigenlijk zo goed begrijpen. Maar als ze nog eens een keer bekeerd worden, dan gaat het vanzelf. Dat ook de kinderen offeren is aan Moloch. Want dan is veel meer op zijn plaats de ernst der vermaning, kind. Je zult of de Heere vrezen en het zal je wel gaan. Zo niet, het zal je kwalijk gaan. Want zo spreekt de Heere in zijn woord. En nu gaat de Heere nog verder met deze betrekkelijk jonge koning. Hij is misschien hier 23 jaar. Nog maar kort betrekkelijk aan de regering. En nu ziet hij al een oordeel en ze beven als de bomen van het woud. Het oordeel wordt afgewend. Maar op die kruising, bij die confrontatie met het woord van God, daar is ook dit bij. Indien gij niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden. Of zoals je het eigenlijk ook wel kunt lezen, omdat het een soort, ja, een gezegde is in het oorspronkelijke, indien gij niet vertrouwt, zo wordt gij niet gebouwd. Gaat de Heere nog verder. Want de Heere, die voer voor te spreken tot Agas, zeggende. Dat is typisch. God spreekt één of twee maal tot een mens en hij merkt er niet op. Dat de Heere nog niet zomaar in een ogenblik zich terugtrekt. Terwijl Jeruzalem vervuld is van de ongerechtigheid en de gruwelen tot in des Heerenhuis. Dat de Heere, er wordt ook hier de naam met hoofdletters gebruikt, de verbondsgod, de ik zal zijn. En hij heeft ook van zichzelf gezegd, Heere, Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij voer voor te spreken tot Agas, zeggende. Ja. Er is geen einde schier aan de langmoedigheid en de verdraagzaamheid Gods. De Heere heeft niet bij voorbaat gezegd, ik heb jou uitgesloten, ik spreek niet meer tegen jou. Aan het einde, toen het kwaad ten volle besloten was, toen zei de Heere Jezus, die de hand met mij in de schotel indoopt, die is het. Maar als je de evangelie aandachtig leest, dan kun je nooit merken dat de Heere Jezus Judas opzij gedrukt heeft van, jou ken ik wel, ik heb jou wel door, jij komt er niet. Nee, kun je niet merken. Ik heb zelfs wel eens gezegd, hoe meer liefde die borg- en zaligmaker uitstraalt, hoe feller de haat bij Judas gaat branden. Ja, dat is een ontzaggelijk iets. Hè. Daar kunnen wij niet inkomen wat dat inhoudt, vriend. Hoe zijt gij hier? Verraadt gij de zoon des mensen met een kus? Ik denk dat Judas in de rampzaligheid, dat beeld wat hij zal Jezus haten zoals hij hem hier gehaat heeft. Maar hij zal nooit het beeld van een hatelijke zaligmaker kunnen koesteren. De diepe ellende waarin die verzonken is, die zal ook mede bepaald worden door die woorden, vriend. Hoe zijt gij hier? Ja, het is ontzettend. De Heere voer voort te spreken tot Agas. Dat is op zichzelf al zo'n wonderlijke gedachte. Die in het leven nog voortgang vindt. De Heere laat het meestal niet bij één keer. Wanneer wij levende zijn onder de beademing van zijn woord en getuigenis. Dat gaat niet per ongeluk. Per ongeluk om te zeggen, och ja, ik ging altijd wel en ik bad altijd ook wel en las. Maar ja, och zo ongemerkt. Als de waarheid verkondigd mag worden, dan gaat dat niet per ongeluk. Nee. Omdat steeds die waarheid voortgaat met te spreken. Steeds maar voort. Totdat de maat vol is. En God een zaak in zijn gerechtigheid afsmijt op de aarde. Ja. Ja, ik heb u gezegd, ze hebben me vaak verweten, dat ze zeiden, ja, maar bij jullie onder die leer van Gods welbehagen, man, dat is allemaal lijdelijkheid, lijdelijke mensen. Jongens, die komen er niet meer naar de kerk en meisjes als je zo doorgaat. En ik heb wel eens probeerd uit te leggen dat ik zeg, nee mensen, zoals jullie het zien, dat is armoedig, zielig. Dat is niet ernstig, al lijkt het ernstig. Maar Gods woord, dat is alleen maar ernstig. Gods woord. En die zich daaraan onttrekt en dat verwerpt, er blijft geen slachtoffer meer over voor de zonde. Ja. De Heere voert voor te spreken tot Agas. Je moet er altijd maar om denken. Als je nou onder het woord van God onttrekt. En op de boze wegen gaat wandelen. En dan kun je zeggen, we wandelen allemaal op een boze weg. Maar dat is voor het vlees ook alweer een soort uitvlucht. Daar zijn we ook weer mee klaar. Och ja, wat zijn wij eigenlijk voor mensen. Die spraken. Daar zit de mens ook zo mee vervuld. Maar hij weet heel goed wat Gods woord bedoelt. Weet hij wel. Maar hij wil er niet voor buigen. Hij kan er ook niet voor buigen. Hoewel hij denkt van wel. Maar dan moet je maar zo pletten als hij dan het leven ingaat, zo gezegd. Dan kom je zo nu en dan opeens iets tegen. Je wordt opeens geconfronteerd op je werk of op de fabriek of op kantoor. Met iemand die de Heere vreest. Die zegt, zeg, ik dacht dat jouw vader, heb ik het nou goed, jouw vader was toch een man die de Heere vreesde. Ja, ja, ja dan ja, als hij dat noemt, ja. En jij, ik hoor jouw Gods naam misbruiken. Ga jij nog onder God, oh nee, afgedaan. Vriend, dan weet jij ook zeker wel dat er geschreven staat dat er een tijd komen kan waarvan God zegt, dan zullen ze mij vroeg zoeken en zullen me niet vinden. Dan zullen ze tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Omdat ze al mijn raad verworpen hebben en mijn bestraffing achter hun rug geworpen. Daarom zal ik lachen. Als man ga uit met dat geklets. Zie, de Heere voer voort te spreken. Ik heb hier wel eens een uitspraak van een oude oud-oom van me aangehaald. Ook een prediker. Die zei wel eens. Je moet niet denken dat je zo makkelijk naar de hel gaat. En daar bedoelen die niet mee dat we allemaal helwaardige zondaren waren. Dat bedoelde hij, dat wist hij wel. Maar hij bedoelde ermee, dan heb je ook alles, maar dan ook alles vertrapt en verschopt wat God gedaan heeft. Maar dat zie je nou zo in het leven. En dan zo wordt de mens de Heer vaart voort te spreken. Steeds maar weer. En er is één grote troost, maar dat weten wij niet van tevoren natuurlijk. Dat het soms nog zijn kracht mag doen tot zulke afgedwaalde. Omdat hij onder het zegel van Gods eeuwige liefde besloten ligt. Dat is groot. Maar dat weten wij niet. Wij weten de raad des Heren zoals die in het woord ons omschreven staat. Dat wel. Wij kunnen niet tegen de zulke zeggen, ach joh, je moet maar moed houden. Want dan moeten wij zeggen, die God verlaat heeft, smart op smart te vrezen. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. En nou gaat de Heere tegen die Agas zeggen bij monden van de profeet Jesaja dat hij een teken mag eisen. Net alsof de Heer nog dieper afdaalt, of dat hij die gezegd had, indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk gezult niet bevestigd worden, alsof de Heer weet dat het in de mens zou kunnen opkomen, dat weet de Heer ook wel. Ja, die legers, die verbonden legers die daar bezig zijn op te rukken, om ons te verdelgen, dat zien we. Maar de uitredding, die zien we niet. En die man die zegt dat wel, die profeet, ja, hij zegt het wel. Maar stel je voor dat hij abuis is. Ach, je zou zeggen, Agas, weet je dan niets meer van je vader, die reeds opgenomen is in heerlijkheid? Maar de Heer doet toch nog stap. En die vergunt hem ook een teken dat het woord wat de Heer sprak, dat hij niet bevreesd hoefde te wezen. Want Peka en Rezin, die zullen door God afgehouden worden. Het zijn nog maar rokende stukken brandhout, die ook verdelgd zullen worden op Gods wenk. Kun je het niet geloven? Eis dan een teken dat het waarachtig is. Een teken onbegrensd. Denk erom dat de Jesaja ook overtuigd geweest is daarvan zijn zending. Dat hij goed geweten heeft dat God hem gaf te spreken. Want dat kun je niet nadoen. Daar komt het niet uit, je hoeft het ook niet na te doen. Maar dat is wat, om een teken te geven van boven in de hemel of van onder de aarde. Het woordje Sheol, het woordje het dodenrijk of hoe je het dan ook maar zou willen vertalen, de diepte. Met alles wat ertussen is. Als je het niet kunt geloven, Agas, ik zie aan je gezicht, zegt Jesaja, dat je, nou, eis dan een teken, zeg maar wat. God kan de hemel scheuren en ik kan de afgrond openbreken. Als hij dat vraagt. Je mag een teken kiezen van de onmetelijke macht en majesteit Gods uit de hemel. Je mag vragen, ik noem hem wat, of dat je een gezicht mag krijgen op Gods wagens boven het luchtig zwerk, die 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen zijn. Zoals Emel, Elisa en zijn jongen zagen dat die voor hen waren meer waren dan die tegen hen waren. Je mag ook een teken kiezen uit de aarde. Moet God de aarde splijten? Moet hij betonen dat hij nog niet eens die engelenlegers nodig heeft, of die zon die stil zou kunnen staan, of die hemel waar zwavel en vuur uit kan regenen, maar dat God op een wenk ook de aarde kan openscheuren? Vraag maar. Je zou zeggen, nou, stel je toch voor dat de Heere dat tegen je zegt. Hè? Nou, menig een, misschien allemaal wel dat we zouden denken, nou, ik zou dat vragen. Ja, wij zijn mensen. Mensenkinderen. Stel nou voor dat je een teken mocht vragen, dat je kinderen, dat God niet alleen uw God, maar ook de God van uw kinderen zou zijn. Dat de Heer erbij zou zeggen, ik zal het ook een teken geven, vraag maar. Nou, dan geloof ik dat we allemaal iets zouden denken, zeggen, als de Heer nou eens dat zou doen. Ja. Ik weet wel, je kunt er tegenin gaan en zeggen, maar het is toch eigenlijk jou, want ja, dat komt. De Heer heeft het teken gegeven. Het beste teken wat gegeven kon worden. Maar ik bedoel er dit mee. Wat kan die hoge God onder bepaalde omstandigheden denken? Ze aan Gideon. Die vroeg ook om een teken en meerdere malen kom je tegen. Maar wat kan die hoge God toch laag buigen en inkomen als het ware in dat maaksel wat stof is. Dat hij weet wat van dat maaksel te wachten is. En zich ook, je zou haast zeggen, zich daarnaar schikt. Je kunt ook begrijpen dat die Jesaja, dat hij ongetwijfeld heeft gedacht. Nou zal die wel voor de dag komen, Agas. Nou zal die ongetwijfeld zeggen, Agas, Jesaja vraagt dan aan de Heer dat de zon is terug mag gaan of zo, of stilstaan zoals bij Jozua, of laat de zon nou eens verduisterd worden, een ogenblik maar. En dat Jesaja, die had de Heer aangeroepen, dat zeker gebeurt. Je kunt nagaan dat die Jesaja met intense spanning kijkt, wat zal die vragen? Hier zit met recht eis van mij vrijmoedig. De Heere geeft vergunning, geeft toestemming om een teken te vragen. De Heere geeft een teken zelf, de gelegenheid ertoe. Ja, als je erin komt, maar je kunt er niet in komen. Soms als je er een indruk van krijgt. Maar dan door de zaligmakende bediening van de Heilige Geest, dan kan het wel wezen dat je in tranen uitbarst dat God voor zulke ellendelingen zo laag neerbuigt. Ja, onbegrijpelijk. Als de Heer dat heiligt, en hij zou mij leren of u leren, ons te samen leren, dat we nou in de wortel zulke goddeloze verlaters zijn als Agas van de God onze vaderen. Och, dan zou je tranen uitbreken. Dan zou je zeggen, waarachtig, het is waar, geen vader sloeg met groter mededoog op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls. Op ieder die hem vreest en op die ellendige die van de weg des verstands is afgedwaald. Toch, en dan krijg je de tegenstelling. Het teken wat aangeboden wordt, dat wordt versmaad. Dat is onze eerste gedachte, het versmaade teken. Doch Agas zeide, ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Het lijkt uiteraard of hij de schrift op zijn hand heeft. Want dat staat in Deuteronomium geschreven. Deuteronomium 6. Staat dat geschreven. Dat we de Heere niet mogen verzoeken. Maar het heeft hier nergens niets mee te maken. De versmading op deze kruising. Op dit kruispunt. Waarin hij nog geconfronteerd wordt met de waarachtigheid van Gods woord. Dat de God Israëls alleen God is. Door wie de koningen regeren. dit kruispunt komt hij openbaar als een versmader. Van het woord en van de genade van God. Maar het gemene daarvan is, hij doet dat op een godsdienstige manier. Nee, dat doe ik niet, Isaiah. Ja, dan moet je nagaan dat hij geen kruimpeltje eer biedt voor de God Israëls had. Want zijn afgodsbeelden stonden tot in de tempel. Verschrikkelijk gewoon. Hij heeft zelfs de beelden van Damascus van succesrijke volkeren rondom, die heeft hij nalaten maken. En ook hun hebben gewonnen met die God, laten wij het ook proberen. Zo goddeloos. En hier staat hij opeens met gezicht in de plooi. Nee. Ik zal het niet doen. Ik zal het niet eisen van de Heer. Ik zal de Heer niet verzoeken. Een mens is zo vreselijk gemeen. Van nature zijn we zulke gemene zondaar. Dan sta je beduust hoe een mens gewoon een slag draaien kan en opeens een godsdienstige houding aanneemt als het hem te na komt. Als de genade en de ontferming Gods te dichtbij komen. Nee. Dan weet hij op een prachtige manier, weet hij godsdienstig zich te distancieren. Het is dan ook, ja, zinnebeeldig gesproken, een klap in Gods gezicht, hoor, wat hij hier doet. En in Jesaja's gezicht ook. Ik denk dat de man hem verbaasd heeft aangekeken. Met groot verdriet, maar ook met een heilige toornigheid. Toen dat teken werd versmaad. Want weet je wat er aan de hand was? Hij was niet zo godsdienstig, hij was niet zo vroom, zoals het hier lijkt. Maar hij dacht, hoe kom ik van God af? Want ik heb met mijn mannen, Davids huis, maar nog meer prinsen en vorsten, hebben we eigenlijk al besloten om zo gauw mogelijk via Assyrië te proberen de zaak te redden. En als die nou komen, nou, Assyrië, de opkomende wereldmacht na Syrië en Efraïm, waar een grote roep van uitgaat vanwege de ontwikkeling daar, als ik die op de hand heb, nou, dan houden wij het nog wel even uit. En tegen de tijd dat het werkelijk fout gaat, nou, dan zijn ze er wel. Dan komt het wel goed. En omdat dat de overlegging van het hart is, voel je, kan hij er niet op ingaan en wil hij er ook niet op ingaan. Maar dat wil hij niet zeggen. Hij wil niet zeggen ronduit, hoor eens Jesaja, ik heb een andere God. Ik heb wel een oplossing. We zijn wel erg bang geweest, maar ik heb goede berichten gehad. De koning van Assyrië, het was ook een leugen geweest, maar dan zou hij in die leugen nog de waarheid hebben gesproken. Maar dat doet hij niet, hè. Hij heeft een voorzichtig verdrag met de dood en met de hel gemaakt. En nou komt God. En dan wordt hij opeens geconfronteerd met die God. Die machtige God die betoond en bewezen heeft in de geschiedenis van zijn volk. Dat hij alleen regeert. Maar dan valt mijn plan in duigen. En dat kan niet. Wat moet ik doen? Ja, ik zeg niet, dat zeg ik niet tegen Jesaja. Dat zeg ik niet. Maar er staat toch ook nog geschreven in de Bijbel dat we de Heer niet mogen verzoeken? Laat dat zeggen, dan ben ik eraf. Maar ondertussen versmaadt hij de genade. Het allerheiligst geloof trapt hij weg. Als voor hem niet van nodig zijnde. Och. zei wel eens, als hij nou in de praktijk niet komt, wel eens ergens hier en daar, heb ik wel meegemaakt. Bijvoorbeeld, de een gaat naar de kerk, de andere niet. En dan praat je daar eens over. En een mens die dan nergens zogezegd aan doet, die kan dan opeens, zelfs heb ik meerdere malen, ja, maar u zegt toch zelf altijd dat God de mens bekeert? Dan ons eigen. Ja, dus, ik meen toch dat als het is zoals u gepreekt hebt en het zou nog eens een keer zo moeten wezen dat ik ook in de kerk kwam, dan zie je me wel hoor. Dan zie je me heus wel, een ernstig gezicht. Ja, zo is nou Adam. Hij kan alle kanten uit. Maar ondertussen versmaadt hij wat des Heren is. Ondertussen gaat hij zijn eigen weg. Kijk eens, ik zeg wel eens dat wij in Adam alle verloren zondaren zijn, is naar het woord. Dat wij de schuld dagelijks groter maken, al gelooft de mens het niet, is Gods woord. Maar er is toch nog een onderscheid. Ja. Wij doen wel net alsof dat niet is, maar dat zouden we wel willen. We zijn maar heidenen, zeggen de mensen. Ik zeg wel eens, dat zou je mogen willen dat hij dat was. Dan was hij nog goedkoop af. Maar denk erom, mensen, als je onder het woord van God leeft, dan kun je niet met praatjes volstaan. Zeggen ja, hoor eens. Nee. In de kerk hoor je het zeker wel dat wij alle midden in de dood liggen. Daar zit je voor in de kerk ook om dat te horen. Of denk je dat het dan om het even is en te zeggen, nou ja, dat interesseert mij niet, ik ga niet naar de kerk, ik ga niet onder Gods woord. Dacht je dat hetzelfde is? Helemaal niet. Het is niet hetzelfde. Het is een uitvinding van de vorst der duisternis. Kijk, als je in de kerk blijft zitten, dan zou ik haast gaan denken, ik geloof dat dat werkelijk een goddeloze begint te worden voor de Heer. Maar als hij weggaat, dan denk ik, die man of die vrouw of die jongen of dat meisje, die is zo heilig bij zichzelf, die kunnen wel zonder dat hemelse brood, zonder die enige weg en naam, denken ze te redden. Want het is geen ware zonde kennis, hoor, dat ze zo tegen je zeggen van, ach ja, sta je nou in de kroeg zit of daar, als de tijd maar is, dan kom ik wel. Dat is geen kennis. Zo praten ze in de praktijk, zo doen ze in de praktijk van het leven niet, want dan zijn het rekenaars, is een mens tot en met, maar dan doet hij opeens net. Kijk, dat ligt nou ook op diezelfde lijn, hè? Dat is op onze lering geschreven. Alle deze dingen, zegt Paulus, zijn geschreven ons tot voorbeelden. En daarom zeg ik wel eens, ik weet wel, onze jongens, dat zijn ook ondeugende jongens. Ik moet ook wel eens zeggen, op de catechisatie, afgelopen, ga jij maar eens daar zitten. Ik heb helemaal niet te klagen, hoor. En je moet niet aan iets ergs denken, maar dan zijn ze een beetje woelig en dan moet je wel eens zeggen, ja, hoor eens. Maar, dat is erg, maar ik bedoel, dat is toch nog het ergste niet. Maar als je ze ziet gaan, de leugen tegemoet, dat is erger, dan zeg ik liever blijf zitten waar je zit. Want je komt niet naar de kerk omdat je zo'n behoefte hebt, maar of dat de Heere wil werken in onze harten, die behoefte. Wij hebben niks. En dat is nou een van de meest geraffineerde strikken van de vorst der duisternis, die zegt, ach, je bent maar een huichelaar, wat moet jij daar doen? Wat moet jij daar nou doen in die kerk? Meen je dat nou werkelijk? Ben je nou zo vroom? Nee, daar zou ik maar werkelijk eerlijk ronduit de vooruit komen. Zo praat de duivel, maar het is geraffineerd goddeloos. Je hoort juist in de kerk te zitten. Het woord te horen, want de Heer gaat voor te spreken in zijn gemeente. Ja, en dat kan wel eens moedeloos zijn, hoor. Dat kan ik begrijpen. Je kan wel eens tijd in het leven hebben. Oh, dat je geen uitkomst ziet. De machteloosheid, dat wel kan er niets kunnen geven. Daarbij, dat harde hart, dat harde hoofd van ons mensen. En dan zeg je, Heren, wat zal er nou blijven? Wat zal er nou overblijven? Want gij speelt op de fluit, er wordt niet gedanst. Gij doet klaagliederen zingen, er wordt niet geweend. Dat kun je wel eens hebben. Ik stem toe, daar speelt de vorst de duisternis ook een grote rol in. Om ons alleen maar de donkere zijde te laten zien. Maar dat kan wel eens zo zijn. Ja, wat zegt Jesaja hier? Toen zeide hij, dat is de Heer hoor, door Jesaja spreekt hij. Hoort gij lieden nu? En ik kan me indenken dat de man, er is iets over hem gekomen. Want hij is vast verwonderd geweest dat de Heer naar die boze, jonge koning, dat de Heer nog zo tegen hem deed. En dat hij nog een teken mag gaan vragen ook. Maar als hij ziet dat dat teken versmaad is, dan zegt hij, dat had ik wel gedacht, zo praat hij niet. Hij klopt hem ook niet vriendelijk op de schouder en zegt, nou jongen, maar hou maar moed. Nee, hij is tot in diepst van zijn ziel getroffen. Toen zeide hij, hoort gij lieden nu. Gij huis van David, dat is de koning, met zijn kinderen, met zijn familie. Alle die eromheen gegroepeerd zijn, dat is ook het volk. Hoort nu, gij huis van David. Ja, dan komt er wat, hoor. Dan komt er wat. Als dat aan de orde komt, wees dan voorzichtig. Als vader of moeder geroepen worden zulke woorden te gaan spreken, dan kan het wel eens heel erg zijn. Ja. Hoort gij lieden nu? Het is alsof hij het uitschreeuwt voor de Heer, omdat hij voelt, hier vindt, een definitieve scheiding plaats. Hier is iets onherroepelijks gebeurd. Huis van David, is het u te weinig dat gij de mensen moede maakt? Dat wil zeggen, is het nog niet genoeg dat je alle degenen die de Heere vrezen, onuitsprekelijk moe en verdrietig maakt? Wat word je moe van? Moe, verdrietig. Dat was Jesaja menigmaal geweest in die paar jaren dat Agas koning was en degene die de Heere vreesde ook. Als je ziet hoe men met houwelen de graveerselen uithakt. En het heiligdom wat nog niet door het vuur verwoest is, maar wordt tot een huis van moordenaars en afgodendienaars. Ze zullen wel eens tegen elkaar gezegd hebben, wie de Heere vreesde, hoe lang, hoe lang. Wanneer zal het ogenblik komen dat God de ongerechtigheid niet langer kan gedogen? Ja. Moe. Zo moe misschien dat je wel eens denkt, laat ik mijn mond maar houden. Maar niks zeggen meer. Het helpt toch allemaal niet. Is het u te weinig dat je alle degenen die nog verbonden zijn aan de dienst, die schone dienst, die je onmogelijk maakt, Agas, met je afgoderij tot in de tempel toe, met straks het slopen van het goud, om die stok waar je leunt Assyrië mee te bevredigen, is het u te weinig. dat je daarmee een geest van moeheid brengt, van hopeloosheid over diegenen die uitzien naar zijn liefelijkheid en schone dienst, om zijn wonderen te aanschouwen in zijn tempel. Dat gij ook mijn God, daar moet je op letten. Want er staat, ja het is wat, er staat in dat vers 11, eis u een teken van den Heere uw God. Dat is het. Als je toch zo aangesproken wordt. Ja, dan vind ik altijd de lijnen. De lijnen. Ook in de gemeente des Heeren. Anders dan hebben we het zwaard al krom geslagen voor we het gebruikt hebben. Dat is het nou juist, uw God, als je dat niet meer durft te zeggen. Tegen je kinderen. Dan blijft er nog een beetje zoetsappigheid over. Als je dat recht mag zien, dat je van God weet, uw God, denk erom hoor. Het gaat niet over iemand of iets, een. Het gaat over die God, die toen je nog als een hulpeloos, boos zondaarskind gedragen werd voor zijn aangezicht. Die toen al reeds getuigenis heeft afgelegd, terwijl je het nog niet horen, niet zien kon, niet verstaan kon. Dat hij uit genade een God is van vaders en van kinderen. De Heer Jezus zegt niet voor niets, kinderen des koninkrijks zullen buiten geworpen worden. Uw God, maar nou kan je zij het niet meer zeggen. Nou is het mijn God, hij voelt zich één met die God een ogenblik. Verenigd. Het is net alsof hij iets geproefd had, en dat heeft hij ook, van die langmoedigheid, die verdraagzaamheid. Dat lage neerbukken van die hoge God, die er iets van meegevoeld heeft. Maar nu de afwijzing definitief is, en daarmee de genade van God versmaad. Nu voelt hij zich ook verenigd met die God. Dat je ook mijn God moeder maakt. Er zit ook iets in man. Zoals misschien een vader zou kunnen zeggen. En een moeder. Kun je dat indenken, hè? Dat een oude vader zegt. Jongen, dat je oude vader dat doet. Ja, het is verschrikkelijk. Maar dat je die God, die van kindse dagen af over je is aangeroepen, dat je die God versmaat, dat is ontzaglijk. Kijk, daar heb je dat ook, hè. Dat je ook mijn God moeder maakt. Moe. Ja, je kunt zeggen dat is een menselijke wijze van spreken. Zoals je dat neerleest. Dat de Heer pijn in zijn hart ervan heeft. Mijn hart is in me omgekeerd. Het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt. Het smartte hem aan zijn hart. Maar wij hoeven niet wijzer te willen zijn dan God. Wij gaan zeggen hoe God het eigenlijk bedoeld heeft. Terwijl God het doet omdat wij zo duister en klein van begrip zijn. Gaat God zich zo uitdrukken en dan zeggen wij er gelijk bij. Ja, maar dat moet je zo niet verstaan, want dat kan niet. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Wat een verwaandheid daar eigenlijk achter steekt. De Heer hebt geen hart. Nee, de Heer hebt toch geen rug ook. Maar ik zou ook kunnen vragen, hebben wij misschien geen hart, maar de Heer wel? Ja, je moet voorzichtig zijn met zulke dingen. Die God Israëls, dat is niet die Mohammedaanse Allah. Dat onbewogen, starre noodlot. Allah wil het. Een goede momedaan die blijft stokstijf staan, wat er ook gebeurt. Dat die hele dag niks verkoopt of veel verkoopt. Allah wil het. Dat is dat ijzeren lot. Zo leer je uit het woord de God Israëls niet kennen. Nee. Je kunt wel zeggen, nou ja, je zaaien, maar dat is nou ook geen praat, God moe maken, hè. Als de Heer nou zelf gaat spreken over zijn arbeid die hij heeft vanwege de zonde. Ach. Ik denk wel eens, het komt allemaal wel eens net aan de zon wezen. Allemaal net aan de zon. Dat de Heer wel een hoofd had en wij niet. De Heer een hart en wij niet. Dat wij niet waardig zijn dat hart te noemen. God moede te maken. Het is alsof Jesaja op het gezicht van die grote God kijkt. Die als het ware zich afwendt. Alsof hij zegt: mijn geest zal niet eeuwig twisten. Terwijl die stof is, die mens, vlees. Ja. God moede maken. Als je de Heere mag leren vrezen bij aan- en voortgangen, dan kun je zulke dingen toch iets wel verstaan. Want als je dan door die Heilige Geest en door het woord bepaald wordt bij wat God nou al gedaan heeft in je leven, dan zou je nooit je hals eruit kunnen trekken door te zeggen, nou God heeft tegen mij nog nooit wat... Maar als je dan eens kijkt wie wij voor de Heere zijn, dan zou je zeggen, de Heere die moet toch wel doodmoe zijn van zo een. Als een kind nou eens één keer per dag met een kapotte knie en een gat in de jas thuis komt, nou. Maar als ze nou eens 10 keer op een dag en nog meer, dan zegt moeder, kind, ik kan het niet meer zien, ik word er doodmoe van. En moet je toch eens een keer... Nou, en dat nou geestelijk zo is, hè. Niet 1 keer, niet 10 keer. Maar dat we nou menigvuldige afwijkers zijn. In alles. En daar benevens... Dat we ermee blijven lopen, meestal ook, dat de Heer dat ook nog maar op moet knappen. Om erachteraan te gaan. En ons toe te spreken. En te zeggen, er was eens een arme mensen, die hadden 1 klein oorlammetje, een geitje. Dat was voor de kinderen alles. Maar die rijke meneer daar vlakbij, die kreeg visite en die dacht, ik neem niks van mijn eigen kudde, ik pak dat af. En er zit alles thuis te halen, het geitje weg. O David is in 1 ogenblik wakker. Die man is een kind des doods en 4 dubbel terug. Die man zei het gij. Daar kon hij nou niet komen, David. Ja, het is wat. Zo is nou een mens. Ja. En de Heer verliet hem niet, hoor. De Heer had hem nog niet verlaten ook. Want hij zegt, neem uw vrijmoedige geest niet van mij. Hij was zichzelf nog bewust dat de Heer zijn geest niet van hem weggenomen had. Ja, maar dat lag er toch maar. Nou, als hij dat iets van mag verstaan in het leven. Het is maar iets hoor. Ik zeg maar altijd maar een schemeringetje. Want we doen wel eens net of dat we zoveel zonde kennis hebben. Maar het is nog maar een heel klein beetje hoor. Anders zouden we door de grond verzinken. Het is maar iets. En dat is ook Gods wijsheid. Net genoeg om te leren geloven dat onze zaak verloren is. Want wie kent de sterkte zijn? Toren zijn zijner verbolgenheid, nadat hij te vrezen is. Dat kende de Heer Jezus wel, maar wij niet. Maar al is het dan maar nog zo in klein, die schemering, het is toch genoeg om er iets van te doen verstaan. Dat ge ook mijn God moede maakt. Omdat je dan iets persoonlijk ervaart, je eigen leven. He, omdat je altijd weer spannig overtreedt. En dat niet een keer, niet 10 keer, niet 1000 keer, ontelbare keer. Ja. Ja, ik kan het aan de ene kant wel begrijpen, maar aan de andere kant ook wel niet zo goed. Als die mensen van 80 jaar oud zeggen, ik wou dat ik nog 18 was, als ze tenminste de Heere vrezen. Nou. En dan nog eens een keer. En dan nog niet beter. Dan misschien nog slechter. Dan nog eens een keer alles. Nee, als op ons plaats zijn, dan zeg je, er is gelukkig eigenlijk geen stilstand. Ook in dit leven niet. Het moet doorgaan. Ja. Ja, ach, dan ga je het wel verstaan. Dan zit je er niet achter te dogmatiseren gelijk. Hoe kan God nou moe zijn? Maar dan zeg je, o Heere, wat moet het dan erg zijn met een mens, dat u die hoge God zoiets gaat zeggen. Jesaja roept het uit in een oprechte verontwaardiging. Want het leek net in Jesaja's waarneming of dat de Heere zo ver ging. Voor die zeggen, nou man, zeg nou alles maar wat er is. Zeg het maar, ik doe het op je vraag. Het lijkt me of dat de Heere Agas wil laten regeren. Geen taal, geen teken. Teken wordt versmaad. En midden in die ellende, want denk erom dat dat even een ellende geweest is, zeg. Voor Jesaja. Want die man die zal zich toch ook wel op ergens verblijd hebben. Verblijd hebben dat hij dat mocht zeggen. Dat hij in meegeleefd, dat hij dacht, jongen. Om nou zo godsdienstknecht te mogen zijn, dat is toch een aangename zaak. Dus dat is daar een ontstellend ogenblik geweest, waar hij goed gevoeld heeft. Hier gaan de wegen definitief uit elkaar. Je zou zeggen, de man, die staat daar met zijn handen vol met het woord van Gods genade. Maar Aga zegt, ik heb het al. Niks nodig. En midden in die verwarring, midden in dat ernstige, gaat God toch een teken geven. Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Een teken geven, de Heere zelf, ja. Maar nu niet zo meer hoor, de zon zal niet stilstaan. Want er is geen geloof. Er is al niet het kleinste dat door een teken versterkt behoeft te worden. Dus niets. Maar daar zie je nou weer het grote wonder. God gaat toch door. Daarom zal de Heere, die machtige God, die zelf plaats zal maken, toch plaats zal maken. Ook waar hem de plaats ontzegd wordt. Al zal er nog zoveel plaatsen leeg, dan zal toch ook nog gelden, al sterft wat sterven. Dan zal toch gelden, ik wil. Ik zal een teken geven. Maar daar hebben Aga's niets meer aan, nee. Nee, want het is een teken, dat kan alleen maar door het allerheiligst geloof omhelst worden. Dus er komt nou wel een teken. Maar dat zegt voor hem niks. Totaal niets. Dat zegt voor zijn huis ook niets. Tenminste in zoverre ze in zijn boze weg meewandelen. Maagd. Ik zal u zelf een teken geven. Ziet, de maagd zal zwanger worden. Zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Eer dat dat zou gebeuren, gaat er nog wel 700 jaar overheen. Waar slaat dat nou eigenlijk op? Wat heeft daar nou, dat nou mee te maken? Wel, de Heere sprak over de hoogte en over de diepte, Agas. Nou geeft de Heer het iets uit de hoogte en in de diepte. Doet de Heer zelf. Hij zal het toch doen. Al zal je dan bij dat vuur niet verwarmd worden door dat vuur en door dat licht niet beschenen worden. Al zal het dan een rot der ergernis zijn, een steen des aanstoots, een steen der verplettering. Maar nochtans zal God het doen. Een wonder. Een maagd zal zwanger worden. Hoe zal dat zijn? Maria begreep het niet. Ja, maar hoe is het toch geschied? God stelde in die vrouw heil. Je moet goed opletten, hoor. Dan zie je de lijn lopen. Hier zie je de botte, goddeloze afwijzing van de mens der zonde tegenover de genade Gods. De almacht Gods, de ontferming Gods. Maar daar in Bethlehem, daar zal zoiets wonderlijks gebeuren. Daar zal een vrouw, een Eva, die zal deelgenoot worden. Die zal uit mogen drukken wat Agas hier verschopt. Want ze zal uit de hoogte een engel ontmoeten. Die voor Gods aangezicht staat. Die zal een onbegrijpelijke boodschap brengen. Aangaande die diepte. Waarin de Zoon God zichzelf zal komen te begeven. Dat hij zal nederdalen tot de nederste delen der aarde. Ja, onder het hart van Maria gedragen en in het stof der aarde zal rusten. Dan zal ieder, wat wij noemen, weldenkend mens, die zal zeggen, nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Nee, hebben we nog nooit, heb je dat al eens gehoord? Een maag zal zwanger worden. Dat is onzin. Dat bestaat niet. Zo denkt Agas ook. Hij heeft legio tekenen achter hem. Dacht je dat God? Nee, dat leger die God van Damascus wel, maar onze God niet. Zo verwerpt hij de raad Gods. En nou die Eva, die eerst gevallene, die eerste hand uitstak naar de verboden vrucht. Die Eva mag ook de vrucht des levens openbaren. Want als zij zegt, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord, dan gelooft het woord. En net dat ze daar in dat geloof het woord Gods omhelst, vindt ook de ontvangenis plaats. Dat ogenblik. Ja. Ja, waar het geloof het woord omhelst, wat tot haar gesproken werd. Je moet eens kijken hoe dat de Heere nou rijke, hoge, stoot hij weg. We hebben het ook gezongen van Psalm 18. Oh, en hij ziet met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Ook van die schijnvrome Agas. Maar hij slaat toch schoon oneindig hoog. op een arme maagd het oog. En hier in de verte schouwt de profeet alsof het reeds gebeurd is. Want er staat eigenlijk is zwanger. En zij is een zoon barende. Hij ziet het als het ware gebeuren. Dat grote wonder. Dat God zelf een plaats in gaat nemen. In vlees en in bloed. In Maria. Ons vlees en ons bloed. Dat kan Agas niet tegenhouden. Hij heeft met Ebed gesproken, wel het nakijken. Want hij is gestorven in zijn zonde. Maar hij kan toch niet tegenhouden. Al is hij er dan zelfs de profijt niet van. De Heere zal dat werk toch verheerlijken. En die zal zeggen, dat teken dat geef ik toch. Een teken uit de hoogte van mijn eeuwige liefde en welbehagen. Van mijn eenzijdige ontferming. En een teken in de diepte waar de afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis van zijn watergoot. Zo doet God nu. Dat is Jesaja's ondersteuning geweest op dat ogenblik. Dat hij een ogenblik over alles heen mocht zien. Ook over die goddeloze. Die daar moedwillig zijn nek omdraait. En weggaat. Overheen kijken. Over alles. Over het huis van David heen. Over alles. En toch zal God zijn raad uitvoeren. En ze zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel heten. God met ons. God met ons, ja. Ja, dan zal een zondares, maar een gezaligde, die zal belijden in een tijd nog droeviger dan toen, waarin de scepter schier geweken is van tussen Juda's voeten. En de wetgever. Een tijd dat het juk zwaar zal drukken en het huis van David als een afgehouwen tronk in het stof zal zijn verborgen. Dan zal een arme vrouw, een maag, die zal getuigen, God met ons. En alle die zijn verschijning zullen lief krijgen, tegen hoop, tegen alle zichtbaarheid in, tegen de omstandigheden, en toch God met ons. Al gaat alles te gronden. Jezus weende over de schone gebouwen, niet één steen zal er op de andere gelaten worden. O, het zag er ontzaggelijk uit, nog erger als toen. Want het verwoeste zou tot het einde toe verwoest worden, schreef Daniel. En dan, God met ons. Niemand tegen kunnen houden. En toch omhelst door zijn ellende. Dat is de troost. Het teken is gegeven. God geeft het toch en het is nog gebleven. Want dat is nou het sterkste teken. Maar het kan ook alleen maar door het allerheiligst geloof geloofd worden. Want als je zou zeggen, de duivel met ons, de Filistijnen in ons, dan zou je zeggen, dat is dichter bij de waarheid. Ze zeggen, ja, met ons. God met ons, man, alsjeblieft uit. Was dat maar waar? Ja, zo spreekt het ongeloof. Zo komt de mens weer openbaar. Dat kun je ook niet menselijk, mens onmogelijk, om dat te geloven. En dan toch dat dat nou openbaar mag komen, hè. Tegen al het zichtbare in. God met ons. Ja, je voelt wel aan, daar kun je nooit komen. Daar kun je niet komen. Als u eigenlijk naar de omstandigheden zou moeten zeggen, ik ben meer op weg. Soms, ja, kan het zo wezen in de waarneming dat hij zegt, ik ben meer op weg naar mijn eeuwige ondergang dan naar de eeuwige behoudenis. Als ik kijk hoe het erbij staat, want er is niets. En nou wat die sterke God, ondanks die Agas natuur, maar wee die mens die als Agas valt hoor, dat wel. Maar de zondaar leert het voor, die ondanks die Agas natuur, toch doorzet. En hem op dat kruispunt brengt, waar hij geconfronteerd wordt met de waarachtigheid van Gods genade. En dan van 2-1. Wie is er nou God? Ja, en dan, dat ze dan moeten bekennen, mogen bekennen, maar ook niet anders willen bekennen. Gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. Of met Maria, mij geschiede naar uw woord. Toch God met ons. Dat zal toch een eeuwige verwondering zijn, in de eeuwigheid. Dat God, niet tegenstaande, hij niet begeerd werd door Agas, ja buitengesloten. God mocht geen eens zijn ontferming en zijn macht bewijzen. Zo ver ging die. Dat God voor mij niet te laten zien. Dat God desondanks ontferming en genade gaat bewijzen waar hij wil. Dat is toch een groot wonder. En dat hij toch in vlees gekomen is. In dat vlees. En bij zulke vlees. Wat altijd voortbrengt. Wijt maar van mij. Er geen behoefte aan. Omdat ik heb het al lang voor elkaar. En dat hij nu in dat vlees. Maar daar ga ik niet verder over in. Want met de kerst geloof ik heb ik jullie... Bij de kerkbode is er zo'n boekje geweest. Dat ging over dat woord Immanuel. En dat was een kostelijke overdenking. En daar hebt u nog een en ander in kunnen lezen. Het gaat mij nu om het verband van de bijbellezingen. Maar om dan toch die Immanuel te leren kennen. En dat nou het sterkste teken is. En ik weet dat je me misschien niet gelooft. Je hoeft mij ook niet te geloven hoor. Maar... Nou kun je veel tekenen hebben in je leven. Bevestigingen, wat de mens dan zo noemt. En je zult het niet geloven. Als ik u zeg, als het nou werkelijk op de dood aangaat. Op de ondergang. Dat we in de tang komen, u en ik. En we zien geen uitkomst meer. Onze aardse tent wordt gesloopt, dat we hebben veel pijn, dat we schreeuwende zijn van pijn. Kan ons allemaal overkomen. Dan zijn er veel tekenen, zou ik zeggen, alle tekenen, kunnen u dan wel eens in de steek laten. Je kunt niet meer denken haast. De glans van veel dingen die je met veel verf hebt zitten vertellen in je leven. Waar je blij mee was. Kun je niet meer bijkomen. Of je hebt het zo te kwaad dat toch. Je ligt. Als een geestelijk. Als een lijk in bed. Je zou zeggen en dan. Hè? Nou. Ik zeg misschien geloof je het niet, want dat geloven wij zo makkelijk niet. Ik ook niet hoor. Maar weet je wat nou het zekerste bewijs en de levendigste troost zou zijn? Als je door het allerheiligst geloof aan dat teken genoeg zou hebben. Uit de hoogte in de diepte. Ja, dat die grootste verzekerdheid, die grootste vastigheid, omtrent die eeuwige liefde Gods, dat die nou ook naar u uitgestrekt is, uitgekomen is. toen hij zei: dit is mijn zoon, mijn geliefde. Hoort hem, in hem heb ik mijn welbehagen. Dit lijkt erg voorwerpelijk. Lijkt misschien erg voorwerpelijk, maar het is het niet. Want je zult ervaren dat het woord God zo voorwerpelijk is, dat het onderwerp verbrijzelt en vernietigt. Eerlijk waar. Mag lang of kort duren in ons leven, maar u en ik, wij worden verbrijzeld. Zo voorwerpelijk is het woord. Zo waarachtig is het. Ik heb mijn ene held voor Israël hulp beschoren. Of jij jong bent of oud, maar als we deze les mogen leren, zul je toch een keer toestemmen dat een keer alles je uit handen kan vallen en dat het genoeg is. Mijn genade is u genoeg. Mijn zoon is u genoeg. Durf je nou nog mij te verdenken, daar ik mijn enige liefde zoon gezonden heb? Dan word je ook blij met dat teken uit de hoogte en in de diepte. Ook als je zelf niet meer zo hoog of niet in de midden, maar dat je denkt, ik geloof dat ik naar de diepte zak. Of dat er een steen om mijn nek zit. Want dan weet je, hij is dieper gezonken. Daarom het teken is nog gebleven. Amen.